Ja, en dan ga je erover nadenken van, waar moet ik het dan toch over hebben? En dan gaan er zo van allerlei gedachten gaan er door je hoofd van, welk bijbelstuk zal ik nou nemen? Wat moet ik doen? Heren, wijst u de weg maar. En dan gaan er ook zo van die gedachten gaan er door je hoofd van, ja, wat gebeurt er nou in de gemeente? Als oudste hoor je natuurlijk wat je praat met gemeenteleden, er zijn invloeden van buitenaf. Ja, er komt eigenlijk wel een heleboel komt er op ons af. En soms dan hoor je ook wel dingen in gesprekken van, dat je denkt van, ja, kan dat nou wel? Past dat in de gemeente? Moet dat? Je hoort dat mensen de Sabbat gaan houden. En allemaal dat soort dingen. Er zijn al veel meer van die dingetjes wat er zo langzamerhand insluipt. Ja, en dat is lastig om daar dan iets bij te zoeken. Ja, en dan en dat maakt niet uit of mensen oud of jong zijn. Ja, dat is niet zo van, nou, als je er niks van weet, dat het dan makkelijker wordt. De vragen zijn allemaal even moeilijk. Het laatste nog wel een, vind ik wel misschien leuk om even te vertellen. Een klein gesprekje met mijn kleindochter, 7 jaar. En dat bracht me er ook wel toe. Hè? Dat ik dacht van, ja, als je heel jong bent, dan kun je ook prima hele moeilijke vragen stellen. Want die logeerde bij ons. En we gaan bidden als je 's avonds naar bed gaat. Nou, dat wou ze niet. Want ze geloofde dat niet. Ze geloofde niet wat er in de Bijbel stond. En, ja, daar zit je dan als opa. Nou, normaal gesproken had ik toch niet direct zo'n antwoord op geweten, maar probeer dat een kind maar eens duidelijk te maken dat dat wel belangrijk is. Maar wat wilde nou? En achteraf dan zeg je van, nou ja, dat is geen toeval meer dan. Maar 's middags had zij in de auto verteld van, ik vind het leuk om verhaaltjes te schrijven, gedichtjes op te schrijven en zo. Toen dacht ik van, kreeg ik in één keer een ingeving van, nou, weet je wat? Ik geef jou een boekje, dan schrijf je al die verhaaltjes wat je overkomt en hoe je er tegenaan kijkt. Schrijf je op en dan over een jaar geef je mij dat boekje terug en dan lees ik dat allemaal wat je voor mij geschreven hebt. Ja, dat was een prima idee. Dus gewoon 's avonds toen ik dat gesprekje even had, bij het bed in de gedachten, ik zeg, maar wat jij nou opschrijft, wat je nou van plan bent, is dat echt gebeurd? Ja, dat is dan echt gebeurd. Ik zeg, en als ik dat nou over 10 jaar weer lees, is het dan ook echt gebeurd? Ja, echt gebeurd. Ik zeg, nou, over 100 jaar, ja, dan is dat nog steeds echt gebeurd, want dat heb ik opgeschreven. Ik zeg, nou, maar zo is precies de Bijbel ook samengesteld. Er zijn mensen geweest die hebben gezien hoe de Heer Jezus geleefd heeft. En die hebben dat opgeschreven en daar kunnen wij weer van leren. Daar mogen we ook op vertrouwen dat het gewoon waar is. Dat is helemaal waar. Ja, nee. Ik zeg, ja, als jij in die tijd geleefd had, dan was er misschien wel een boek in de Bijbel geweest, wat Loes heette, waarin stond hoe jij de Heer Jezus gezien hebt. Nou, daar moest ze toch een tijdje over nadenken. Pas de volgende ochtend zei ze van, ik heb nog wel gebeden. En dat raakte me wel. En dan denk ik van, ja, uitleggen. En toen kwam ik bij Paulus uit. En ik denk, nou, ik ga iets over Paulus lezen. En toen kwam ik uit bij de brief van de Galaten. En vanavond wil ik het hebben over Galaten 5. Nou, ter inleiding misschien, dat is de zegen die je hebt als je een bijbelstudie moet gaan houden. Normaal dan ben je, lees je dat wat oppervlakkiger, denk ik toch. Of anders in elk geval dan dat je een bijbelstudie, want je wilt er natuurlijk iets over kunnen zeggen. Ik had dat nog nooit eerder ontdekt, nog nooit eerder gehoord. Maar er zit een verschil tussen de manier waarop Paulus schrijft. Hij zegt de Romeinenbrief en de Korinthebrief. Overal waar Paulus, en dat was ook zijn gewoonte, dan zegende hij de gemeente. Hij groette ze, hij zegende ze en hij dankte God voor die gemeente. En bij de Galatenbrief doet hij dat niet. Hij dankte God niet voor die gemeente. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat er in de gemeente van Korinthe, er waren best wat dingen fout. Er gebeurden hele erge dingen. En toch dankte Paulus God voor die gemeente. En bij de gelaten deed hij het niet. Paulus was enorm boos. Waarom was Paulus nou boos? Nou, die gemeente van Galaten, de Galaten, dat was een gemeente die hoofdzakelijk uit christenen bestond die uit de niet-Joden voortkwamen. Er waren een aantal bij, dat waren christenen uit de Joden. Maar het grootste gedeelte was een gemeente die uit de niet-Joden was voortgekomen. Ze waren dus tot bekering gekomen en hadden dus die hele goede leer gehoord. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. En dat is iets, een parallel wat je ook wel in deze tijd ook wel ziet. He, wij zijn ook een gemeente uit niet-Joden voortgekomen, uit heidenen. Wat daar gebeurde is, en daar maakte Paulus zich wat boos over, dat de mensen in de gemeente kwamen, die begonnen daar dingen te leren die Paulus niet gezegd had. Die Paulus nooit geleerd had. En waar hij heel erg boos over werd, dat is dat ook nog die gemeenteleden daarop ingingen. En ook zo gingen leven. En daar willen we het vanavond nog over hebben. Ik kom straks nog wel even op terug. Er was nog een ander ding waar Paulus, die mensen die in de gemeente kwamen, die trokken ook in twijfel of Paulus wel een apostel was. Dan zeggen we, ja, die heeft helemaal niet bij die twaalfen gehoord. Ook dat gaat Paulus in de brief aan de Galaten uitleggen, dat hij wel degelijk een apostel is en de volmacht heeft van de Heere God om dat allemaal te zeggen. Als je in het tweede hoofdstuk ongeveer, want daar begint zijn verdediging, het tweede en derde hoofdstuk, dat is een beetje inleiding hoor, maar dan zie je ook van dat die mensen die beschuldigden hem dat Paulus de besnijdenis zou preken. Nou, dat deed hij helemaal niet. Daar werd hij ook heel erg boos over. Nou, dat is ook de reden dat hij niet dankt als hij deze brief begint. Waar wil ik nu naartoe? Ik heb natuurlijk wel een paar aantekeningen gemaakt. Het zijn uiteindelijk toch nog 4 blaadjes geworden. Maar ja, ik denk, ik ga geen aantekeningen. De vorige keer heb ik aantekeningen gemaakt, toen had ik zo de draad kwijt. Ik denk, nou maak ik weinig aantekeningen en dan hoop ik dat het goed komt. Nou, we zullen zien. We gaan dan naar Galaten 5 en dan het eerste vers. Dat is het sleutelvers van dit boek. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Nou, dat was ook de reden waarom Paulus zich zo enorm boos maakte, dat die Galaten toch wel weer daarachteraan liepen. Ze waren bekeerd. En dat is niet iets, en dat, ik herkende daar iets in van ja, dat je een slavenjuk opleggen, daar beduidt hij op, en dat gaat hij ook zo meteen uitleggen, op de wet, op dingen die in de wet staan. Ik moest onwillekeurig denken aan mensen die nu christenen, misschien goed bedoeld, de Sabbat gaan houden. Ik denk, mensen, wat ben je mee bezig? Laten we nou eens lezen wat Paulus daarover gaat zeggen. Ik denk dat ik eerst even Galaten 5, wat ik even ga lezen en dan even vers, wat op die versen zeg. Galaten 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem, niet van Jezus, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heere, dat gij geen andere mening zult hebben, Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstootelijke van het kruis van kracht beroofd. Zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten. Nou, als je een andere vertaling leest, dan staat er van ze moesten zich maar laten castreren, die u die valse leer brengt. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik die echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen, van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen. En dat, vooral dat laatste, daar gaat om. En dergelijke, want hij noemt er natuurlijk niet allemaal op. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Eén vers, broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Nou, dat is heel wat we gelezen hebben. Jongen. Poeh, de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Als je naar het eerste gedeelte kijkt, dat tot en met vers 12, hè, vers 1 tot en met 12, daar... vers 14 is dat maakt Paulus, die maakt het daar toch wel heel erg duidelijk dat als je christen bent, dat je dan het niet van de wet moet verwachten. Ook niet moet gaan doen dat je dingen van de wet moet gaan houden of wilt gaan houden. Het staat nergens. Je bent vrij. We zijn vrijgekocht. Want op een moment, en dat probeert hij hier heel erg duidelijk te maken, op een moment dat je vrijwillig iets gaat houden vanuit de wet, een van de geboden, daarmee zeg je dan eigenlijk van, dat kruis van Christus, dat heeft geen kracht voor mij. Dat wringt met elkaar. Het een sluit het ander uit. Het is of de wet, of het kruis. Je staat onder de wet, of je valt onder de genade. Zo scherp stelt hij dat hier. En wat hij hier ook noemt, van dat er ook mensen waren die in vers 11, hè, wat mij betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Ja, Paulus werd vervolgd omdat hij het kruis predikte. Nou, dat sluit uit dat je het over de besnijdenis hebt. Hè, en er waren mensen die zeiden van ja, hij preekt over de, dat was een valse leer die dan in de gemeente gebracht wordt, van hij predikt ook over de besnijdenis. Nou, Paulus die zegt van als dat waar zou zijn, dan zou ik niet vervolgd worden, want dan is er geen enkele reden om mij te vervolgen, want de vervolging was door het kruis. Dus we zijn geroepen om vrij te zijn. Vers 13. Prachtig. Ja. Dan wil ik toch, dan moet ik even kijken waar ik ben ongeveer. Dat is wel handig, denk ik. Want uiteindelijk wil ik uitkomen bij de vrucht van de geest. Want als de valse leringen en alles komt in de gemeente, dan kun je soms ook van in verwarring raken. En ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Dus dit is dan heel duidelijk van de wet tegenover de genade. En zo stelt hij dan even later ook de werken van het vlees tegenover de werken van de geest, tegenover de vrucht van de geest. Ja, en wie herkent dat wel niet dan van ons oude leven, dat er hoererij en losbandigheid, en nou, dat hebben we misschien niet gedaan, of misschien ook wel, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst. Moh, dat komt al aardig op het randje wat we ook wel eens in de gemeente tegenkomen nog. En dat kan ook eigenlijk niet. Dat mag eigenlijk niet meer voorkomen. Als je christen bent, dan moet die vrucht van de geest, die moet tot ontwikkeling komen. Ja, soms hoor je ook wel eens van dat mensen geestelijk niet groeien. Dan denk ik ook van ja, als je dat van jezelf vindt, dan is het misschien goed om dit eens goed te lezen en te toetsen. Van wat is er nou bij mij aan de hand dat die vrucht niet groeit? Het is vaak heel persoonlijk. De eerste vrucht die daar genoemd wordt in vers 22, liefde. Ja, dat is het, ook het hoogste gebod, hè? Het grote gebod, zoals dat in Matteüs 22 ook beschreven is. Het is ook het bewijs van het zoonschap. En eigenlijk ook het hoogste goed waar alles om draait. 1 Korinthe 13 wijt er een heel hoofdstuk aan, een groot aantal versen. Je kunt van alles hebben, maar als je de liefde niet hebt, is het allemaal niets. En het eerste wat ik daar, ja, ik ben nou al met die liefde begonnen, maar daar staat eerst van de vrucht. Sommigen die zeggen de vruchten, maar het is eigenlijk maar één vrucht, hè. Je kunt het eigenlijk misschien het beste vergelijken met, ja, met een sinaasappel. Gewoon één vrucht, waar allemaal partjes in zitten. Ja, dat wordt wel allemaal, dat gaat allemaal tegelijk groeien. Het zou een beetje raar zijn als de helft van de sinaasappel of drie kwart niet groeit en dat de andere kant rijp is. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus ja, dat is ook met dit is dat niet het geval. Dus als je christen bent, dan moet die vrucht, die moet in je opbloeien. En daar kun je jezelf ook aan toetsen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, als je die vrucht niet bij jezelf ontdekt, ja, dan kun je ook afvragen van ben ik dan wel een christen? Als je die vruchten wel ontdekt, die hoeven niet allemaal even groot te zijn, dan mag je er ook gewoon zeker van zijn dat je een christen bent. Want het is niet zo, en dat kwam ook wel weer tegen, ja. Is er nou alles, ben je christen om wat je zegt of om wat je doet alleen? Want in Matteüs 7, daar komen mensen bij de Heer Jezus. En zeggen, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Heer, hebben we niet dit voor u gedaan? Hebben we niet dat voor u gedaan? En de Heer Jezus, die zegt dan van, ik heb u nooit gekend. Dus het kan zomaar zijn dat er mensen zijn die in de veronderstelling zijn dat ze voor de Heer werken, terwijl de Heer zegt van ik heb u nooit gekend. De Heer zegt, ook ergens anders, aan de vrucht zal ik u kennen. Die vrucht is ontzettend belangrijk. En ook dat we dat ook, dat we onszelf ook daaraan toetsen. De vrucht, de eerste, is de liefde. Hieraan zullen allen weten, indien gij liefde hebt onder elkaar. Nou, een volgende stap, dat is dan blijdschap. Blijdschap of vreugde. En die wordt door de Heer in ons gelegd. En dat is ook een, het is ook een hele bijzondere blijdschap. Dat hoor je ook wel eens van mensen. Zelfs dat het in grote moeilijkheden kunnen mensen nog blij zijn? Kunnen nog een gevoel van voldoening? En in een heleboel aspecten van het christelijk leven. De vreugde over de doop, vreugde over de redding. Of ja, zelfs als je in heel erge moeite bent, kun je nog blij zijn. Als we onszelf maar aan de Heer overgeven. En hem de leiding in handen geven. Dan komt door die blijdschap wordt in ons gelegd. Want de Heilige Geest zal die vrucht dan laten opbloeien. En de volgende is de vrede. Ja, dat is eigenlijk op twee manieren bedoeld. Het is de vrede met God in de eerste plaats om de verlossing die we hebben. Maar het is ook de vrede van God die in ons gelegd wordt. De vrede met God, daar kun je ook wat over terugvinden in Romeinen. Romeinen 5, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Door de Heer Jezus. Dat is waar het om draait. De Heer Jezus, hij nam de vijandschap tussen ons weg. Tussen ons en God weg. Als je dat aanvaardt, dat offer van de Heer Jezus, dan heb je gewoon vrede met God. Mag je op vertrouwen. Dan komt daar langmoedigheid. Ja, langmoedigheid, dat is ook zo'n woord, hè, van ja. Maar het is eigenlijk is dat bedoeld als geduld. En dan vooral geduld met bepaalde situaties. Ja, als je de huidige tijd daar naast zet, dan is dat wel een geweldig contrast. Ik kwam nog een gebed tegen wat, ik weet niet of iemand dat echt gebeden heeft, maar wat het wel goed illustreert. God, geef mij geduld. Ik wil het nu. En dat is precies onze tijd. Want alles moet heel snel gaan. Alles gaat snel. Het moet steeds sneller. We moeten snel eten maken. We moeten snel door het verkeer. We moeten snel betalen. We moeten snel. Alles moet snel. Dat is typisch het kenmerk van onze maatschappij. En daar precies tegenover staat die langmoedigheid. Geduld, vooral in situaties. Geduld met mensen. En Van Dalen die zegt van, niet gauw verstoord en veel kunnen verdragen. Nou, als je Psalm 145 vers 8 leest, dan zie je ook dat dat een eigenschap van God is. Dat hij zo ontzettend veel geduld met de mens heeft. En denk maar eens van ook aan dat voorbeeld van Jona. En dat geeft al aan hoeveel geduld God met mensen heeft. Met de mensen van Nineveh. Jona moest er naartoe gaan. Om te zeggen dat die stad omgekeerd zou worden. Er was heel wat ergs aan de hand. En uiteindelijk heeft God dat toch niet gedaan. Omdat die mensen zich bekeerden. Dus die eigenschap, dat geduld. Dat wil God, die wil ons dat ook leren. En dat is die langmoedigheid. Dus niet eerst dat 10 tellen, maar eerst dat 100 tellen. Hè? Nou, iemand die die vrucht van langmoedigheid ook in zich heeft, die kan ook goed geduld opbrengen, ook voor mensen die zeuren. Of moeilijke mensen. Misschien komt u ze niet tegen, ik soms wel. En ik weet dat dat soms ook een beetje moeilijk is. En zeker als er ook nog wat kritiek komt, of als het wat moeilijk wordt. En ondanks dat, dan mag je standvastig blijven erin. Die kritiek en irritatie, dat is allemaal onder de controle van de Heilige Geest stellen. Dat we daar toch rustig in blijven. Langmoedigheid was dat. Vriendelijkheid. Filippenzen 4. Daar staat wel wat. Laten we eens kijken wat er staat. Filippenzen 4, vers 5. Verblijd u in de Heere te allen tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij bij alle mensen bekend. Het is eigenlijk bijna een opdracht, hè, om vriendelijk te zijn. Dat is soms misschien best moeilijk. En als je Titus leest, dan wordt daar ook de goede tierenheid aangekoppeld. Dat is bijna hetzelfde woord. Het is in de ene vertaling staat ook goede tierenheid. En in de andere vertaling vriendelijkheid. He, zoals de houding van God naar de mensen is. Vriendelijk gezind en een welwillende houding. Dat moet ook in ons leven te vinden zijn. Dan komt die vrucht naar boven van de Heilige Geest. Die is ermee aan het werk. Nou, en dan heb je goedheid. Ja, sommigen leggen uit dat vriendelijkheid en goedheid, dat het allemaal hetzelfde is. Maar goedheid, dan, ja, eigenlijk kun je dat het beste uitleggen als, nou, dan ben je op zoek naar wat goed is voor die ander. En dat je ook daarin helpt en gul bent. Dat je, als je ziet dat een ander ook nood heeft, dat je ook helpt. In die zin wordt goedheid ook bedoeld hier. Heel, gewoon heel praktisch. Nou, dan krijg je de laatste drie stukjes. Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, die dingen die laten ons eigenlijk zien hoe wij ten opzichte ook van onszelf moeten zijn. Dus niet naar de ander kijken, maar het is bijna de geestelijke en de morele betrouwbaarheid. He, trouw, ben je trouw? Ben je wel betrouwbaar? Onderzoek je jezelf daar ook in? En ga je daar eerlijk mee om? En zachtmoedigheid. Nou, dat zou je uit kunnen leggen van, nou ja, dan ben je een watje of een ei of wat dan ook. Maar zo is dat niet bedoeld. Maar het is wel de bereidheid om een nederige plaats, om een lage plaats in te nemen. Hè, dat is een keuze, een bewuste houding. Het is niet een trotse houding. De trots is meer het tegenovergestelde wat je altijd probeert, het hoogste. Nee, gewoon rustig, nederig je plaats innemen en doen wat God van ons vraagt. En de laatste is zelfbeheersing. Nou, dat leidt tot een heel gedisciplineerd leven. Als je ontzettend veel zelfbeheersing hebt, nooit uit de slof schiet. Nou, dat is genoeg om aan te werken, denk ik dan soms. Hey. Wat is zelfbeheersing dan eigenlijk? Ja, ik heb erop gezocht eigenlijk. Je zoekt daar dan een mooie omschrijving voor eigenlijk. En dat is niet toegeven aan de impulsen van hartstochten en verlangens. Jezelf onder controle houden. En dat wordt niet meer bedoeld dat je de ander onder controle moet houden. Je moet jezelf onder controle houden. Het is gewoon een spiegel die ons voorgehouden wordt. Dit is eigenlijk een heel prachtig stuk over de negenvoudige vrucht. En die gaat groeien als je je door de Heilige Geest laat leiden. En ik wil hier eigenlijk ter afsluiting. Ik heb geen idee hoe lang ik aan het kletsen ben. Eigenlijk. Galaten 2 vers 20. Daar wil ik dit eigenlijk mee afsluiten. Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat we daaruit leven. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ja, en dat bid ik jullie allemaal toe, dat je ook dat vers in je hart meedraagt en ook die wetenschap hebt dat Hij voor ons alles gedaan heeft.